Toch voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 5, de versen 10 tot en met 12. Matteüs 5, de versen 10 tot en met 12. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugd u, want uw loon is groot in de hemelen. Want al zo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover. Let mij een ogenblik op de vervolgden om zijn naams wil. Vervolging is al zo oud als dat de wereld oud is na de zondeval. Toen is er direct sprake gekomen en geworden van vervolging. In het algemeen is er een vervolging van de ene mens tegen de andere, van het ene volk tegen het andere, de ene godsdienst tegen de andere godsdienst. Maar je ziet ook reeds de vervulling van het woord: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zo gezien zou je de vervolging waarmee Kain zijn broeder Abel vervolgde, zou je eigenlijk kunnen zien, in principe, als de strijd tussen werk en genade, geloof en ongeloof. Want door het geloof heeft Abel een meerdere offerande gedaan dan Kain. En aangezien de tegenstelling daaraan is dat Kain niet door het geloof een offer heeft gebracht, want het geloof blijkt bepalend te zijn geweest. Niet het feit op zich dat Abel van zijn bezit, van de schapen en lammeren, dat hij daar een offer van bracht, dat is een bijkomende zaak. Maar, zoals de Hebreeënbrief zegt, door het geloof heeft Abel een meerdere offerande gebracht dan Kain. Dus het teken van Abels offer heeft gestaan in het teken van de verzoening, van de genade, van de hoop op God. En dan is het natuurlijk uiteraard wel tekenend dat hij van zijn zee offer brengt aan de Heer. En Kain is het niet anders geweest dan de Heere ook zijn deel geven naar hij dacht. De Heere krijgt ook wat van mij. Terwijl bij Abel de achtergrond was: Heere, krijg ik alstublieft iets van u. Wees mij genadig. Dan zie je dat eigenlijk in principe dat die strijd in wezen al diezelfde strijd is als die later gevoerd werd. De strijd die Henoch had en Abraham en Lot en vele anderen. Ook Ismaël en Isaac. De dienstbare en de vrije. De apostel Paulus, als je die in de gelaten brief leest, en in de andere brieven trouwens ook, de apostel Paulus laat sterk doorkomen dat dat de eigenlijke strijd is in de kerk. Waar hij zelf ook ruimschoots zijn deel aan gehad heeft. Hij is een vervolger geweest. Maar hij werd van een vervolger een vervolgde. En er is wat op uit geweest om hem de dood aan te doen en om hem het zwijgen op te leggen. De Heer heeft hem bewaard totdat hij Gods raad had uitgediend. Ja, het is in het groot iets moeilijker aan te wijzen dat de vervolging in principe loopt over de Heere tegen de Heere en tegen zijn volk. Vrouwenzaad en slangenzaad. Dat komt door alle eeuwen heen, is er een vervolging geweest onder de Israëlieten. Er is veel bloed vergoten van de profeten. En de Heer heeft gezegd, opdat op u komen al het bloed dat vergoten is. Van Abel tot Zacharia die gedood is bij het altaar. Er is wat bloed vergoten. Tot nu toe. Je zou zo zeggen, in het Oude Testament, daar zit de duivel op de achtergrond de volkeren op te stoken. En als tuchtroede in Gods hand heeft hij dat ook mogen doen. En de duivel op de achtergrond, die volkeren zullen daar niet zoveel van beseft hebben. Dat ze in hun bestrijden van Israël, dat ze daar nou de Messias mee bestreden. De verwachte koning. Maar in ieder geval, de Satan kent dat doel bij uitstek heel goed. Daarom staat al de strijd en de oorlog en het rumoer wat je in het Oude Testament tegenkomt van strijdwagens en van ruiters en zoveel andere methodes die men ontwikkelt. Het staat altijd in het teken van de strijd tegen het grote zaad van de vrouw. Maar daarbuiten is ook wel vervolgd, want de volkeren onderling hebben elkaar ook altijd vervolgd. De duivelse geest is om de een tegen de ander op te hitsen en alles kapot te maken en te vernietigen. Iets duidelijker wordt het wanneer wij, zoals ik reeds zei, die vervolging betrekken op het godsdienstige leven. En dan zie je dat de Heer Jezus, terwijl hij onder het kerkvolk zich bevond, dat hij sprak, ze zullen u uit hun synagoge werpen. En gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. Ook in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Maar typisch is dat in het Nieuwe Testament, dat de vervolging, je zou zeggen van het kerkvolk, die wordt het meest genoemd. In de handelingen der apostelen en ook wel in de brieven, hoe de boze en lasterende joden alles op alles hebben gezet om de boodschappers van het heilige evangelie te verdelgen. Daarom kun je nooit, zoals de mensen tegenwoordig, net doen of dat christelijk geloof en het joodse geloof eigenlijk hetzelfde zijn. Zij hebben dan alleen, de Heer Jezus nog niet aangenomen. Maar we bidden toch tot dezelfde God. Ik weet niet of je dat mag zeggen. Is de God der Joden de God van zijn kinderen nu? Is dat de Vader van onze Heer Jezus Christus? Als het dat nu niet is, wat is het dan? Dan is het een afgod. De ware God ten hoon. Kijk wel of men die lijn niet meer wil zien. Ik weet wel, het Oude Testament wordt nog gelezen. En de klaagliederen worden nog gelezen en gezongen. En de verwachting uitgesproken. Maar juist, dat lezen van het Oude Testament, dat heeft tot op dit ogenblik niet gebracht tot de erkenning van de nieuwe bedeling. Nog ziet de Jood uit naar zijn Messias. Het Joodse geloof kent ook niet de rechtvaardiging des zondaars door het geloof. Het officieel Joods geloof. Ook al niet in de dagen van de Heer Jezus, maar nu nog niet. Want de Jood moet door de werken zalig worden. En wat hij nog tekort schiet, daar hoopt hij op de barmhartigheid van God, dat die het hem vergeven. Ik vind het daarom moeilijk om die kant uit te gaan. De Heer zegt, zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. Die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Dat kun je eigenlijk niet zeggen nu. Want dan stel je je open, haast, voor een christelijke vervolging. Dat die synagoge een synagoge des Satans is, zegt de Heer Jezus. En dat God ten spijt van die duivel wel enkele uit die synagoge des Satans die voor u zullen nederbukken, die bekeerd worden tot de levende, de ware God. Ten spijt van de duivel en tot roem van Gods genade. Maar de Heer zegt, het zijn geen Joden. Ze vinden zichzelf Joden, maar ze horen bij de Satan. Maar ik zal er jullie wat van geven. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Kijk, je kunt het wel eens worden met elkaar, zolang je elkaar bepaalde rechten gunt. Maar als het erop aankomt dat wij zulke rechteloze schurken zijn, dat het bloed van Gods profeten en van de Zoon Gods en van zijn apostelen, die al gauw vervolgd werden, Jacobus werd gedood en Petrus werd gevangen, Stefanus werd gedood, dat het aan hun vingers kleeft, omdat zij zich geopenbaarden als antichrist, ja, dan gaat het niet meer zo makkelijk. Houd er dan rekening mee dat je in de oog van een in zichzelf goede Jood altijd nog een vervloekte hond bent. En dat Jezus van Nazareth een interessante figuur kan zijn voor sommige hooggeplaatste Joden, maar niet de eeuwige Zoon van God. God uit God en licht uit licht. Als je daarom de strijd, de vervolging nagaat. Zij hebben mij gehaat. Zij zullen ook u haten. Dan zeg je, het is vaak duidelijk zichtbaar juist in de omgeving en in de buurt, of in de kerk zelf. Want dat was de kerk van die dagen. Je zou zeggen, die Grieken die konden nog wel wat hebben. Die zeiden, kom bij ons man, bij ons kun je wat worden. Maar die Jood, de godsdienstige Jood wel te verstaan, die beschouwde de zaligmaker als een test die vervolgd moest worden tot die uitgerukt was uit hun land en uit hun volk. Het heeft de Heer Jezus meegemaakt, die vervolging. De stierenheren van Bazan, vol van krachten, leden die hem omringen. en die zijn bloed willen zien. Zo lijkt het wel, of dat het slangen zijn. Juist vertegenwoordigd wordt door de kerk. Wat toen dan de officiële kerk was, de kerk der vaderen. Want nergens is de vijandschap zo duidelijk openbaar gekomen dan juist daar. Kun je zeggen, ja, we zijn van nature allemaal slangen zaten. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Maar ik zeg dat expres daarom, opdat wij dat afgodische element zouden laten rusten. Wat in deze tijd zo'n vreselijke opgang maakt. Onder de mens, onder de christenen. De meest orthodoxe mensen, naar de verkeerde kant soms wel orthodox, maar die hebben nog preekjes geschreven over, toen het oorlog was, over Israël, Israël. Maar het is niet, dat kun je niet verdedigen op grond van het woord van God. Dan noem ik maar een klein voorbeeld. Je kunt zulke dingen beter niet te veel of te hard zeggen wat ik nu zeg, want dan krijg je vervolging. Niet op de brandstapel of zo, maar denk erom. Je mensen zouden je gewoon aanvliegen, zeggen, wat, hoe durf je dat te zeggen? Een heilig volk, een geroepen volk, een verkregen volk. Enzovoort. En denken ze dat je een ander de zaligheid zo misgunt? Daar gaat het niet om. Gaat er maar om dat wij niet alleen bij wijze van spreken de Jehovah-getuigen moeten zien als een anti-goddelijke en anti-christelijke macht, maar op dezelfde lijn ook de Joden, het Joodse geloof. En wat, hoe het ook heet, kortom alles samengevat, ons eigen geloof, dat het niet deugt en dat we het kromme niet recht hoeven te praten. Nou, moet je zo rekenen. Tegenover die woorden zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Daar staat een volk dat zegt nee. Ik zoek mijn zaligheid daarin dat ik die verachte Nazareër met zijn hele aanhang zo gauw mogelijk van de aarde weg. Want daarin zoek ik God te behagen. Daarom het is iets ongehoord dat de mensen die zalig zijn, die gelukkig zijn in hun godsdienst. Zo af en toe is een klein beetje benauwdheid, maar voor de rest gaat het aan. Daar staan weer zoveel aardige dingen tegenover en goede dingen, dat toch de zaak een klein beetje in evenwicht blijft en dat je hoopt het eeuwige leven, niet al te gauw liefst, maar als we uitgeleefd zijn en 100 jaar, dat we dan het eeuwige leven toch nog zullen verwerven. Dat zijn eigenlijk de zalige mensen. Het gaat hun wel, het gelukt hun wat ze doen. Hele wijze mensen zijn erbij, zoals Gamaliel, maar kijk uit. Met zijn indien en noem maar op. Want het is een verleider. Nou, al die zalige mensen die staan daar tegen een kuddeke, zou je zeggen, toen in de dagen van de Heer Jezus. Het is gewoon geen verhouding. Wilt gij lieden me soms ook verlaten? Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Vele van zijn discipelen keerden zich af. In Nazareth gooit hem van de berg af. Nou ja, het Sanhedrin dacht, als we eerst Jezus maar uit de weg hebben. Die slungels, die stommers, die Galileërs, er stelt niks voor. Ze staan nou soms al met een mond vol tanden. Het is dat hun meester het voor ze opneemt. Telkens, maar die hebben we zo plat. Maar het hoofd. Die man, die moet weg. Heel dat leven door zie je die haat, die vijandschap tegen hem. En
als je dan naar het einde kijkt, dan zou je naar mensen ogen zeggen, rampzalig, die vervolgd worden. Want hij haalt het niet. Hij haalt het niet. Ja, dan spreek ik even van menselijke zijde. He? De Heere zegt zelf in, bij de psalmdichter, ik weet dat gij mij eerlang het hoofd in het stof zult doen bukken. Maar het gaat allemaal middelijk. En dan zeg ik van de Heere Jezus, nou het is een verloren zaak geworden. De Heere Jezus is niet zalig. De Heere Jezus is rampzalig. Die heeft de middelbare leeftijd geen eens bereikt. Want 33 jaar, wat is dat nou? De vrouwen stonden te huilen toen ze hem zagen lopen. Ze kregen toch wel een beetje meelijden. Ja. Had hij niet beter een paar jaar in de gevangenis kunnen doen dan? Maar nee. Alles mislukt. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Geen zegen is hem beschoren. Hij is des doods schuldig. Wij hebben een wet. En door onze wet moet hij sterven. En denk daarbij aan het woord van de apostel. En de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaden meerder worden. Nou, dat zie je daar gebeuren. Op een vreselijke manier. Zie je hoe ze de wet gebruiken als het ware. Om hun kwaad vol te maken tegen de Zoon van God. Maar is hij zalig als hij die Heere Jezus gadeslaat? In zijn lijden, in zijn vernedering, zeg je, wat heeft de Heere Jezus een benauwdheid en een angst gekend? En een verlatenheid. En toch, door het geloof kon hij zeggen, en nochtans ben ik niet alleen. En door het geloof mocht hij zeggen, ik zal wederom opstaan. Want dat is het woord van mijn God. Maar voor het natuurlijk ook staat alles in het teken van de rampzaligheid. En het loopt tenslotte uit op de smadelijke en bittere en schandelijke dood des kruises. Het is afgelopen. Rampzalig. Terwijl vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De rampzaligheid komt aan het kruis, het best openbaar, duidelijkst openbaar. Wat was een straf die eigenlijk betekende? Ons vervolgingsrecht kan niet verder gaan. Ons vervolgingsmacht. We kunnen het dode lichaam van de gestenigde, kunnen we als een laatste symbolische daad aan het hout hangen. En dan willen wij rechters daarmee zeggen, er is in ons wetboek geen mogelijkheid om deze mens zwaar te straffen, maar hij heeft veel meer straf verdiend. Dus als je aan zo'n paal kwam te hangen, dan betekende dat, Heere God, wij hebben wat gedaan. We hebben hem doodgemaakt, gestenigd en aan het hout gehangen. Wilt u hem alstublieft verder verdoemen en wegdoen en straffen nadat hij eigenlijk waard is? Maar dat kunnen wij niet doen. Vreselijk. Daarom vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Er is geen redding voor, zou je zeggen. Dan is er één groot wonder. Zalig die vervolgd wordt. om der gerechtigheid wil. Zalig die Christus die ten slotte om de gerechtigheid vervolgd werd. Want hij werd niet als een gestenigde, een gedode aan het hout gehangen. Dan was alles vergeefs geweest. Maar die eeuwige verdoeming, waartoe een mens aan God werd aangereikt door hem aan een paal te hangen. Dood, dan was hij al gedood. Israël kende niet het aan een paal hangen en laten sterven. Dat was iets van de Assyriërs. Maar niet iets van de Israëliet. Dus je werd gedood en aan een hout gaan. Maar dat nou bij die Christus die vervolgde, moest met eerbied gesproken die verdoeming plaatsvinden. Toen hij nog leefde als mens, ziel en lichaam. Toen hij levend hing aan het hout. Dat kon niet meer achter zijn dood. Dat kon niet. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, ja. Maar hij hangt levend aan het hout. Hij voert een strijd aan het hout. En nu blijft het waarachtig waar, in zonderheid in hem, zalig die vervolgd is om der gerechtigheid willen. Want daartoe werd hij vervolgd. Ja, ik ga nog verder. Zalig is hij die ten slotte door het goddelijk recht vervolgd werd door God zelf. Gij antwoordt niet terwijl ik klaag en kerm des nachts en bij dag. Zalig zijt gij die door de mensen gesmaakt bent, liegende alle kwaad tegenover u gesproken hebben. Gij zijt zalig. Niet uit genade, maar omdat gij aan de gerechtigheid hebt voldaan. Omdat gij in de bitterste verzoeking en de bitterste smart vasthield aan de gerechtigheid. Hij ontliep de gerechtigheid niet. Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlatende. Maar hij bleef. Hij liet zich binden en gaf zich over. En vele valse getuigen stonden tegen hem op. En die vervolging ten dode toe, daarin zie je ook de macht des Satans. En de diepe val en de geestelijke dood van ons mensen kinderen. Laat hem gekruisigd worden. Laat Barabbas los. Het stond in het teken van één grote beweging tenslotte. Tegen hem. Maar hij zag. Hij geloofde en bleef bij de gerechtigheid van God. En dat klinkt misschien u raar in de oor. Ik ben zo blij dat het al gebeurd is. Het hoeft niet meer te gebeuren. Het is voor mij wel eens een aangename gedachte te bedenken dat de Heer Jezus het achter de rug heeft. Dat hij het goed heeft. Al zou heel de wereld lasteren, schelden en razen. Maar de eer is gerecht. De gerechtigheid is verheerlijkt. En die Zone Gods is driewerf, welgelukzalig, vol van geluk, kan niemand er meer afnemen. Niemand meer. Geen lasteraar, geen leugenspreker, geen vervolger, niemand kan het meer aankomen. Hij zit in opperste blijdschap en vergenoegen aan de rechterhand van de Vader. Dat is soms zo'n troost dat wij vervolgd worden onder allerlei dingen, beschuldigingen van duivel, wereld en ons eigen vlees. En dat je merkt, ach, hadden we een tong, een ziel, een hart om alleen van de Heer Jezus te zingen. En om Hem te prijzen, altijd. En ik heb het niet. En meestal hebben mensen er geen erg in. Maar als je er eens een ogenblik erg in hebt, dan kan dat een zekere weedom geven en droefenis. En toen zag ik iets, en dat was mij tot grote troost. Want het was net alsof de Vader liet merken, nou, het is goed dat je dat wil, begeert. Maar, mijn zoon heeft het al goed. Hij heeft de eer. Al de gezaligden en de engelen staan om hem heen. En ik heb hem een naam gegeven, boven alle naam. En net wat de Heer zeggen wil, ach, klein kleutertje. Je begeert wel eens wat, en het is goed. Maar, de lof van mijn zoon is oneindig groot. En toen was ik toch blij, ik denk, nou ja, daar zit ik hier soms als een zoutzak. En dat je moet zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. En mijn tong aan mijn gehemelte om die dierbare zaligmaker te volgen, te verheerlijken, te prijzen en te doen hetgeen welbehagelijk is voor hem. Daarin heeft hij geen enkele macht en kracht, maar dat het dan toch goed is. Hij is geëerd, de koning leeft. Ja, daarom is een begeerenswaardig zaak zijn lof te mogen vermelden. Maar als de duivel je benauwd maakt en zegt, oh, ellendig mens dat je bent, dan kom je geen eens aan toe doorgaan. Dat weet je toch wel, kijk eens. En dan is het een troost dat je zegt, ja, maar toch. De Vader heeft hem een kroon van het fijnste goud op het hoofd gezet. En hem tot zegeningen gesteld in eeuwigheid. Daarom zei de Heer Jezus niet tegen de discipelen, verheerlijk mij. Of jullie hebben mij verheerlijkt. Nee. Mijn Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. En de Vader heeft geroepen en ik heb hem verheerlijkt en zal hem verheerlijken. Maar van die stakkers van mensen, zei de Heer Jezus, en zij hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Zie, zo liggen dan ook deze woorden eigenlijk ten diepste vervuld en verklaard in de oudste broeder. In de Heer Jezus. In hem hebben ze haar kracht en inhoud en vervulling. Volmaakt. Goed. Nou heeft de Heer Jezus gezegd, een discipel is niet meer dan zijn meester. En de Heer heeft gezegd wat ik aanhaalde. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze worden gehaat omdat zij van de wereld niet zijn. Gelijk ik van de wereld niet ben. Zijn het dan geen wereldmensen? Zijn toch mensen die hier ook uit vlees en bloed bestaan? Ja. Maar de Heer duidt daar op een andere oorsprong uit God en in God. Want ze zijn van de Vader. Ze zijn verkoren, gekocht. En daarom zijn ze niet van de wereld. De wereld moet niet denken dat hij ze vast kan houden. Want God laat zijn rechten gelden. En zegt, Ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. U hoort bij mij. Mij gaat zullen ook u gaan. Ja, dan moet je niet denken dat je daarvan kunt ontkomen. Want dan is de geschiedenis, ook de kerkgeschiedenis, vol van bloed en tranen. We kunnen beginnen bij Adam, bij Kain en Abel enzovoort, van al die profeten die gedood zijn. Maar neem nou het Nieuwe Testament, bij de Heer Jezus begon het al. Heel sterk, Herodes. En ga zo maar door. Als naar vervolging en druk. Klein poosje ging het wel. Toen kreeg je onder Nero de grote vervolgingen. En vervolgens vele Romeinse keizers. Die de christenen ten bloede toe hebben vervolgd. De Joden hadden heel wat vrijheden. Zij hoefden geen keizerlijk beeld te aanbidden. Zij mochten hun oude dienst blijven volhouden. En in het begin dachten die Romeinen, die bazen van toen, die dachten dat de christenen een soort secte was in het Jodendom. En daarom had je een periode waarin het nog wel ging. Dat de Joden uitsluitend de bitterste vijanden en vervolgers waren van de gelovigen. Maar ja, naarmate de tijd verstreek, begonnen de keizers, ik stip nu maar iets aan, begonnen ze door te krijgen dat dat christendeel, dat was eigenlijk geen Joodse secte, maar dat was iets heel anders. Dat waren mensen die geen enkele God wilden erkennen dan de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En zijn zoon en de Heilige Geest. Toen begonnen ze te merken dat het een zeer eigenaardig slagvolk was. Een Jood kon razen en tieren en schelden en verwensingen eruit gooien. Als hij maar dacht dat hij in zijn oud vaderlijke godsdienst enigszins belemmerd werd. En daarom hadden ze ook heel wat concessies. Maar bij die christenen, daar waren lui. Die zegende je. Als je ze in een kraag greep. En die begonnen te spreken. Van hem. Die zich doodliefde aan het vervloekte hout. Om vijanden met God te verzoenen. Oh, en toen ging de duivel ook alle burgerlijke overheden ophitsen met leugens, dat de christenen hun eigen kinderen bloed dronken enzovoorts, enzovoorts, te veel om te noemen. En er zijn er duizenden bij duizenden zijn er omgebracht, tienduizenden. Als fakkels hebben ze gebrand in de arena's en de schouwplaatsen, aan de kruizen, in stukken gescheurd. Op alle mogelijke manieren omgebracht, wreedaardig. De baby, de moeder, de oude grijzaard, de jongelingen, de vaders, alles. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naam. Want ze ontdekten die christenen zijn staatsgevaarlijk. Staatsgevaren. Die zijn, daar hebben we meer last mee, dachten ze, dan de Joden. En zo is er een stroom van bloed vergoten. En ja, het is een wonder. We hebben gezongen, ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Maar het is een groter wonder dat er een kerk is, dan dat er geen kerk meer zou zijn. Want, nou ga ik even wat verder. Je moet eens kijken, Augustinus was een van de eerste die een klein beetje, goed bedoeld, de beginselen van de inquisitie
heeft bevorderd. Ik raak nu een moeilijk en teer punt, dat weet ik wel, maar het is niet te ontkennen. Augustinus, ja. Die wilde ook rechtbanken en zo instellen met de kerk als hoedster van de waarheid. En ja, die dan uiteindelijk niet wilde bukken, die moest dan eraan. Het ging nog voorzichtig. En toch vond je daar in principe al reeds bij Augustinus die neiging tot vervolging. Augustinus zal wel niet gedacht hebben, dat met datzelfde artikel waar hij wel wat van wilde hebben, van wat wilde opstellen, dat straks, als de antichristen de kerk regeren, datzelfde artikel gebruikt wordt om de anderen de nek om te draaien. Heb je nog eens om te kerken? Goeie artikeltjes, ja. Voor degenen die de baas zijn, die de meerderheid hebben. Als rechts de meerderheid heeft, dan gaat links eruit. En als links de meerderheid heeft, dan gaat rechts eruit. Dat zijn rare principes. Maar ik bedoel, maar wat erg, hè, dat je dan ziet die stroom van bloed, van vervolging, bijna door alle eeuwen heen. Want zo in de 5e, 6e eeuw begint het al te knijpen. Zijn er al heel wat die uit de weg worden geruimd. Door de kerk, in de kerk. Die niet mee wilden doen aan de beelden, die een steeds grotere plaats innamen. Die niet mee wilden doen aan de leer van de verandering van vlees en vlees, van brood in vlees en van wijn in bloed. Die niet mee wilden doen om de beker te onthouden. Heel wat werden er op listige of openbare manier, op grond van het artikel, op grond van hun waarheid, terechtgesteld. Dat moet je niet vergeten. Je kreeg toen ook een situatie, zoals in de tijd van de Heer Jezus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wij hebben een weg en er onze kerkwet moet hij sterven, de ketter. Vergeet niet dat voor Karel de Vijfde, die ook een streng aanhanger was van de Inquisitie, en Philips de Tweede heeft het nog erger gemaakt. Ver voordat die mensen hier de zaak met branden en slachten op zijn kop zetten, dat er in Spanje al lange tijd mensen jaar in jaar uit in de donkerste kerkers verbleven, om het woord van Christus in Spanje. Ik heb wel eens het woord aangehaald, ik weet niet meer waar het vandaan komt. Ik heb dat alleen onthouden. Maar van iemand die geloof ik 20 of 25 of 35 jaar in zo'n hol gezeten had. Nooit naar buiten. Een ellendig leven. Je snapt niet hoe iemand zo lang uithoudt. En van wie de woorden waren die hij uit de gevangenis schreef. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Maar er is wat afgespeeld waar wij nog geen weet van hebben eigenlijk. Ontzettend. Nou, toen heb je hier de vervolgingen gekregen. God heeft dus deze week weer zoveel jaar geleden dat de Heere Luther met zijn woord bekend maakte met de rechte betekenis van dat woord, want hij wist er heel wat van, maar het echte wist hij niet. Nou, en direct al kun je merken, sluit de kerk zich aan één om het monster eruit te bejagen, om een vogel vrij te verklaren, om in de ban te doen. Als we strijd. En wat is er een bloed gevloeid in ons land? Van duizenden. En in Europa. En in Engeland. En denk aan de verschrikkelijke slachtingen. Want ze zeggen wel eens wat. Ierland. Over Ierland hebben ze het nog alles. Maar wat daar gebeurd is. Is zo vreselijk niet om te beschrijven.
wat de kerk daar heeft gedaan, wat in die tijd de kerk was, gemoord, gedood. Ik denk dat er iets nog op de achtergrond bij de protestanten van leeft misschien. Ik keur dat helemaal niet goed. Maar dat onverzettelijke. Dat geweld tegenover geweld. Lijkt net alsof de Heer de zaken weer op het hoofd van de mens doet wederkeren. Al lijkt het lang geleden. Denk dan eens aan Frankrijk, wat daar gebeurd is met de hugenoten. Och, ik weet wel, er zijn overal ontsporingen. Maar als je wist, als wij wisten, wat daar gemarteld, gebrand, in de vuilste holen de leven heeft geëindigd. En die nog hebben getuigd van de grote genade Gods. En dat ze het een eer achten. En het hun tot blijdschap was om zijn naams wil te gronden gericht te worden. Onvoorstelbaar. Denk aan de vorige wereld, de Eerste Wereldoorlog, wat er daarna zelfs nog in landen als Armenië, Hongarije is gebeurd. Waar de moslims wraak hebben genomen op de christenen. En tienduizenden christenen zijn afgeslacht. Van de grijsaard tot de zuiveling. Moeders die hun kinderen in het vuur hebben geworpen. Ja, wij zeggen dat zelfmoord. Ja, ik kan daar ook niet over oordelen. Maar zo vreselijk werd er huis gehouden. Werden de kinderen geslacht en verpletterd. Dat christenmoeders hun kinderen in het vuur lieten vallen. Voor de ogen van de belagers. Dat is wat geweest. Je zou zeggen rampzalig volk. Rampzalig volk. Dat als mest over de aarde is weggeworpen. Een volk dat vervolgd is van oor tot oor, in de spelonken hebben gewandeld, in stukken zijn gezaagd, met schaapsvellen bekleed, welke de wereld niet waardig was te ontvangen, als een schouwspel. Waren ze dan, waren dat zulke bijzondere mensen? Christus was in hen gekomen. En voor wat de kerk betrof, hebben zij de gerechtigheid van het vlees verdoemd en de gerechtigheid van Christus verkondigd. En de gerechtigheid is ook in hun leven openbaar geworden. Want Johannes zei, het komt u niet toe de vrouw van je broer te nemen. Kan er ook nog bij. Maar uiteindelijk ging het allemaal om die Christus in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid. Ook bij de Romeinse kerk. In Luther's tijd. Want zoals een beest, zoals een vlieg zich op de drek begeeft, zou je haast zeggen. Zo zie je hoe de mens direct in actie komt. Om zijn verderf te beschermen. En om het deksel maar op de put te houden. En om maar de bekentenis te ontlopen. Dat wij goddeloze boeven zijn. Die met een schijn van heiligheid. Onszelf op de been houden. Ik zeg niet dat het allemaal zo waren. Luther had ook veel relaties in de Romeinse kerk. Die hij hoogachtte. Maar dan waren het eigenlijk nog mensen die toch in hun hart wankelden of hoopten op de vergeving van God om de gerechtigheid van Christus wil. Maar verder, wat hebben ze gescholden. Wat hebben de Romeinse historici, wat hebben ze van Luther voor iemand gemaakt.
Minder dan een zwijn hebben ze hem afgetekend en uitgetekend. Ze hebben zijn leven bejaagd en belaagd. Dat mocht niet baten. God ging toch door. God ging toch door. Toch denk je wel. Maar het bedoelt niet uit kritiek. Als je alles zo leest, al die aankondigingen, al die herdenkingsdiensten enzovoort. Zeg, want ja, we zijn van die mooi weer christenen. Mooi weer praatjes. We weten niet wat er te koop is. Dan zit je nogal zo'n bende, eigenlijk zo'n leger bij elkaar. Van het rechte, goede volk. En zet je ook eens te denken, ja. O scheppergeest, wil het toch zelf in de zielen inbranden. Waar het nou eigenlijk over loopt. In dit leven. En genade zijt gij zalig geworden. Nou ja. Nou, je moet niet denken dat al die vijandschappen het allemaal verworpen zijn. Zo bedoel ik het niet. Want, zegt de onderwijzer, verlos ons van de boze. Dat is terwijl onze doodvijanden, dat is de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden, altijd tegen ons strijden en wij niet één ogenblik kunnen bestaan. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want hun is het koninkrijk erin. Zalig als de mensen de naam als kwaad verwerpen. Liegen alle kwaad tegen u spreken. Niet omdat je je zo goddeloos gedraagt, maar om mijnentwil. Je hebt mensen die zich op een verkeerde manier zo vroom aanstellen, dat ze de haat van de medemens op zich laden. Dat noemen ze om zijnentwil. Dat is niks van waar. Maar om mijnentwil. Om mijnentwil, ja. En ook, dat kan ook soms uit die eenvoudige dingen bestaan. Ook in deze wereld. Om mijnentwil. Waarbij de mens zo hoog stijgt in zijn gedachten van wat hij is. In de kapperswinkel krijg je nog wel eens een gesprek. Ik had deze week nog een gesprek erover. Maar ik zei, ja, toen ging het over die neutronenbommen en zo. En over dat kabinet enzovoort. Dat moest van de aarde weggevaagd worden. Weet ik allemaal wat. Ik zei, wacht, het is allemaal niks. Ik zeg, of denkt u dat de andere partij nog beter is? Ik zeg, het is altijd nog zo. Ik zeg, als er een tientje meer te verdienen is, dan klimt de een over de rug van de andere omhoog, hoor. Zo liggen de feiten. Of dat je nou communist bent, of CDA'er, of pacifist, of hoe dan ook. Deze. Zeg, want wij zijn zulke diepgezonken rovers geworden. Dus je bent dan voor de neutronenbom? Dan kun je ook voor abortus zijn. Zo, of nee. Ik zeg, nee, ik zeg, zo moet je het niet zien. Ik vind het afschuwelijk, al die moordtuigen. Ik zeg, maar ja, als u de geschiedenis leest, zou het beter worden, denkt u? Ja, ja, ik kan het toch proberen. Ik zeg, nee. Ik zeg, mens, op het ogenblik gaat alles gewoon door, hoor. Alles gaat gewoon door. De ene bom na de andere. Nou, ik zeg, u vindt me misschien een verschrikkelijk mens. Ik zeg, maar ik heb wel eens gedacht, ik hoop dat ze zo'n goeie maken dat we allemaal gelijk niet nog jaren lopen te martelen met van die grote zweren en ellendig, ongelukkig nageslacht van de stralingen en noem maar op. Maar dat de Heer het kort wil maken. Of dat de Heer zorgt dat de duivel het kort maakt. Want hij heeft een behagen in martelen. Dat dan maar een goeie is dat je zegt, nou ja, Nederland in ene keer van de kaart. Doodstil. Denkt hij zo? Ik zeg, nou, ik zeg, nou ja, ik zeg, je zal het wel er niet mee eens zijn, maar nou ja, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Dan voel je dat het wel een beetje gaat spannen. Maar het gaat wel goed. Ondanks de neutronenbom gaat het toch goed. Nou ja, dan ben je ook natuurlijk niet goed bij het bestand, want het gaat helemaal niet goed. Maar hier gaat het ook niet goed. Maar de Heer zegt zalig. Verdoemde, verworpene, verachte. Ook al is het door medebroeders, dat kan ook nog. Mij zijn verschillende gevallen bekend, denk bijvoorbeeld aan, ik meen Eschweiler. Eschweiler, die. Ik meen dat hij nog in de tijd van Brakel leefde, die mee erop aangestuurd heeft om hem onder de tucht of onder censuur te zetten. En Groeneweg heeft later geloof ik nog een boek er tegenin geschreven, want die had een schuldgevoel, want die had ook meegedaan. Alleen toen die Eschweiler nog eens na ging lezen, toen moest hij voor zijn eigen geweten erkennen dat het toch de waarheid was. En toen heeft hij dan een heel dik boek geschreven weer, om Eschweiler toch nog wat goed te maken aan hem. Maar ja, dat is dan in hetzelfde huis. Ja, dat is al allerdroevigste. Want ze dachten, die man die gaat de verkeerde kant op. Want die had het altijd over de koers van vrije genade. En hoe een mens altijd bezig is met alles in zijn eigen te zoeken. Maar dat konden mensen al niet zo goed verdragen. Ook die godzalige mensen toen niet. En er is wel meer gebeurd. Je zou zeggen, is het toch een rampzalige club. Want als ze door de wereld niet opgevreten worden, dan vreten ze elkaar op. Ja, maar ja, och. Dat zou ook zo zijn. Maar nou zegt de koning zalig en nou zullen ze het zijn. Ze zullen het koninkrijk krijgen, der hemel. Ook al zijn ze als het behoren tot een verachte sekte die overal tegengesproken wordt door het leven gegaan. Komt toch goed. En dat zeg ik niet uit een zekere rancune, een zekere van, nou ja, de afrekening komt wel. Nee hoor, nee hoor. Want er zullen genoeg mensen in de hemel komen die achter mijn rug hebben gerobbeld van dit en van dat. Daar twijfel ik niet aan. Soms, dan schrik je wel eens. Soms schrik je wel eens. Als je werkelijk geconfronteerd werd met die godsdienst uit het verbroken verbond der werken. Want dan zeg je wel eens, ze zouden je aan stukken scheuren als ze werkelijk de macht hadden. Want ze toonden met hun ogen. En dan ben ik wel eens bang of het alleen maar een kwestie van onkunde is, of niet. Of werkelijk van een ingewortelde vijandschap tegen de Heer Jezus en zijn volk. Tegen die ellendige Lazarus. Maar daar denk ik dan maar liefst niet dieper over na. Dan denk ik, ja, ik weet het ook niet. Maar verder moet je niet denken dat een zondaar zo gesteld is dat hij denkt dat iedereen die het niet helemaal met hem eens is. Ja, ik ben vervolgd. Nee, dat helemaal niet. Helemaal niet. Er komt vaak een hoop vleeselijk gedoe bij. Menselijk gedoe. Onkunde enzovoort. Maar de Heer zegt, hoe erg het dan ook mogen zijn. Zalig zijn. Wees blij en verheugd u. Want hier op aarde, als je nou kijkt naar wat je krijgt, dan zou je zeggen, de duivel die betaalt je wel uit. In de gevangenis, toen tenminste, ik zei, wij zijn mooi weer christenen. Maar in de stok, ranselen, slaan, radbraken. Dat is een rare uitbetaling. Maar de Heer zegt, uw loon, dat is genadeloon. Het is alleen maar genade. Maar het is tenslotte eerlijk verdiend loon, want de Heer Jezus heeft het wel verdiend. Maar dat zij het krijgen, dat is genade. Uw loon is groot in de hemelen. Als u mij haat, zullen u haten. Maar ik ben verheerlijk, jullie worden ook verheerlijk. Ze zullen je zijn heerlijkheid delen. En het is geen vreemde zaak, want het is altijd al zo geweest. Die vaderen die vroeger geleefd hebben, die werden ook op het gezicht geslagen. Denk aan Jeremia of Amos. Die klap in zijn gezicht kreeg. Wat doe je hier? Ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon. Maar de Heere riep me van achter de schapen. En zo leef je altijd maar door. De meerderheid was tegen. En de minderheid heeft het altijd verloren. Logisch ook. Verblijd en verheugt u. Nou, dat lijkt me toch niet mogelijk. Nee, dat is ook niet mogelijk. Maar de Heere zegt het. En daarom gebeurt het nog. Ik ben daar niet ter zakenkundig genoeg voor. Ik weet dat er ook allerlei sectes en godsdiensten in China en in Rusland en in andere landen vervolgd worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat juist daar ook de Heer een kerk heeft. En dat daar wonderen gebeuren. En dat daar mensen zijn en kinderen die in de bossen en in de oerwouden bij elkaar komen of onder in de mijnen. Of bij 2 of 3. Geloof het vast. Ook in Albanië. Waar het werkelijk bij de staat verboden is. Waar je gedood wordt. Zonder meer. Want het is een staatswet geworden. Geen godsdienst. In Rusland heb je officieel eigenlijk nog een wetsartikel. Al komt er in de praktijk niet zoveel van terecht. En in China. Oh, dat lekt door. In China, er wordt door de radio alleen maar heel langzaam op dicteersnelheid voor de stukjes uit de Bijbel. Alleen maar voorgelezen in het Chinees. En in het verborgen zijn er duizenden die met de radiootje zitten een stukje papier om het op te schrijven. Zo gaat het. Ga door. En je staat misschien verbaasd hoe blij die mensen soms zijn. Veel blijer als om nog als die zelfverzadigde christenen hier, die wat dat betreft er niet veel van weten. Van die druk, uitwendig. Gaat goed verblijd en verheugd. Maar ik zei zo straks mooi weer, christenen. Je moet eens luisteren. Als nou onze ogen open gaan, iets, dan zien we dat de vervolging nu, hier, nooit zo sterk geweest is als juist nu. Alleen in een andere vorm. In een andere vorm. Niet dat botte geweld, maar de list en de sluwheid. Als je dan ziet hoe ook ons Nederlandse volk het christendom heeft geschrapt in die zin, wat de school betreft. Wat de school betreft, wat het onderwijs betreft. Iedereen de waarde waarin die wil. Een soort religieus gevoel, dat mag er zijn, meer niet. Er is een tijd geweest van strijd, schoolstrijd, kerkstrijd. Oh, nou grinniken we erom en vooral zeggen, de goede hervormden die zeggen, ja, wat is er van terechtkomen, van heel die afscheiding. Nou ja, ik ben ook niet zo'n man om me daarin nou zo te verdiepen, maar als je een klein beetje notie neemt van de geschiedenis, dan zeg ik, wat zijn ze op een geraffineerde manier aan de kant gestoten. Uit hun brood, uit hun werk, uit hun gezin. De huizen verwoest, vader in de gevangenis, soldaten over de vloer, geen werk, geen eten en noem maar op. Vandaar dat ik er zo'n afkeer van heb om van onze oude, echte, eigenlijk die echte oude vaderlandse kerk te praten. Ik denk, ga dan naar de synagoge. Maar het is geen kleinigheid geweest hoor. En wat er gebeurd is, dat God die zaken zo heeft behandeld in een gedicht van de Merode, komt voor dat God die knechten en die pooiers, zo werden ze behandeld, en overal uitgesmeten, dat God ze op de hoogste posten in het land gezet heeft. Dus dit is het. Totdat ook het dierbaar evangelie weer werd verduisterd. De druk houdt op. En dan zie je de mens weer naar boven komen. Maar het neemt niet weg dat er maar sprake geweest is van vervolging en ellende. En dat God grote wonderen gedaan heeft. En dat het een flauwe grap achteraf is om te zeggen, nou, wat is er van terecht gekomen? Want er komt nergens wat van terecht. Voor niemand niet. Alleen in het woord van God staat gezaagd. Maar anders zegt de Heer, haal ik het licht van de kandelaar weg, hoe je ook heet. Maar dan moet je die ontwikkeling eens zien, hè? Op de scholen. Op de scholen. Zou je in het algemeen, ze zijn er gelukkig wel, weinig mensen, onderwijzers, hoofden van scholen, waar je werkelijk van kunt merken dat ze de Heer vrezen.
Alles zit in een stroomversnelling. Je voelt er als je nog eens naar een schoolavond toe gaat. Voel je als een kat in een vreemd pakhuis. Dat is plaatselijk natuurlijk erg verschillend. Stem ik direct toe. Maar op vele plaatsen. Je krijgt het er benauwd van. Want de heren en dames die weten wel die en die dans. Dat wel. En dat ze voor het christelijk onderwijs zijn, dat weten ze ook wel. En de laatste top heeft daar film voor het TV. Maar dat God goddeloze zondaren rechtvaardigt om niet, daar weten ze niks van. Vandaar dat ik zelf altijd al wankelende ben. Aan de ene kant heb ik al dat allerbijzonderste altijd gewantrouwd. Want alles wat uit onze krachten voortkomt, dat houdt geen stand. Maar aan de andere kant zeg ik, heb ik de kans? Loopt het maar voor mij de rust uit, hoor. Ja. En als er nog een school is, het hoeft geen kerkelijk richtingsschool te zijn, maar waar men buigt voor Gods woord, stuur je kinderen maar gerust naartoe. Want waar je mee geconfronteerd wordt op zogenaamde christelijke scholen, daar schrik je van. Staat in de schoolkrant, hebt u al een naaktfoto laten nemen, meisjes? Uw verloofde of uw jongen zal er blij mee zijn. Snotneuzen van een middelbare school. Nou ja, dat is maar één dingetje. Eén dingetje. Waarom mag uw dochter niet komen op de klas? Denkt u dat het een zootje is? Nou, ik weet het niet.
Weet niet.
Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar het was dus dan dacht ik
zo doen.
Oh nee, we dachten soms dat u dacht. Nou, ik zal tegen
de zeggen, wat betreft de indruk van
dat u liever niet had dat ze ging. Nee, de volgende keer mag ze. Ik ben ze zelf afwezen halen. Ik was op zo'n 500 meter verder, toen hoorde ik het gebreuwen. Ik gluurde zo eens naar binnen. Dan zaten er een paar, een stuk of twee, drie, die zaten een beetje zielig in een hoekje op de bank. En de rest, zet erop jongens. Ja, de meester was erbij hoor, de docent. Ja, ter verontschuldiging, ja, of als ze zo even zo, hè, na afloop, dat, kijk, het is toch niet meer zo als vroeger, zult u me toestemmen, hè? Volging, als je het soms ziet, is zo verschrikkelijk intens groot, dat ons en onze kinderen, dat, ja, ik verlang niet naar geweld, gans niet, maar het is eigenlijk nog niet te vergelijken. Toen liep het misschien over duizenden, tienduizenden, maar loopt het over miljoenen mensen, kinderen. Allemaal vervolgd. En dat deugd, ja, we moeten nodig naar huis dat ze gebrekt is te laat weer. Maar dat deugd, zijn wond is genezen. Hij had een verschrikkelijke klap gehad, de volkerenwereld. Overal trok het evangelie een spoor. De wachtering! Koningen en keizers. Al was het niet altijd misschien oprecht van hart, maar ze hebben erkend dat Jezus Christus de Heer is. Maar die wond is beter geworden. En alle mensen staan. Wie is dat beest gelijk? Welk dodelijke wond genezen is. En alle welke staan verwonderd.
Dan is het einde dichtbij.
Heel dichtbij. Daar gaat het tenslotte zover. Dus dan het teken van dat andere beest dat uit de aarde of daar niet draagt, die hoort er niet bij. Die kan niet verkopen meer. Die krijgt geen vergunning meer. Die doet niet meer mee. Die is economisch dood. Doodstraat. Alles heeft twee kanten.
Het is leuk ergens, hè.
Als er mensen zijn, belangengroepen die het voor je opnemen, dat is de goede kant. Maar vergeet niet dat er een engel uit één buik. Die zegt, ja, het spijt me wel, maar
dat doet niet aan mee.
Dan moet je niet denken dat je ergens een boterham kunt verdienen, hoor. En dat de baas het hart niet heeft om je aan te nemen, want de zaak gaat plat. alles gaat eruit. Och, zo zie je dat het lijkt wel mooi, maar er is eigenlijk nog nooit zo'n helse strijd aan de gang geweest. Op alle fronten, binnen de kerken, binnen de scholen en noem maar op. Nooit zo'n vervolging geweest. En soms als je het ziet, dan gaan we gewoon na. Ja, Heere, waar dan heen? Nou, de Heere zegt, verblijf en verheugd u. Niet om de afgang, maar de poorten der hel zullen mijn gemeente trots alle vervolging niet overweldigen. Niet. Een bespaard dat het smerige beest de heilige krijg aandeed en overwon. Ja, dat betekent hun uiterlijke zeggenschap die wordt gebroken. Hun invloed wordt vernietigd. Hier op aarde. Maar de Heere houdt ze toch persoonlijk en in de geslachten naar zijn welbehagen in stand. Amen.